Openbaring 1, niet helemaal, maar vers 17 en 18. Openbaring 1, vers 17b en 18. Daar staat: men legde zijn rechterhand op mij en zeide: wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. We willen op deze paasmorgen spreken over dood en over leven. Er is niemand die hier zit die daar niet mee te maken heeft, met dood en leven. En als je over dood en leven spreekt, dan spreek je over de duivel, die enkel negatief is, dus dood, en God die enkel positief is, dus levend. De duivel is het geweld van de dood. Geweld en dood zijn tweelingen. En God heeft de geest des levens. De Heilige Geest en het leven. En de Heilige Geest staat altijd tegenover geweld. En Jezus zegt vanmorgen: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik ben de eerste van een nieuwe schepping. Van een herstelde schepping. En ik ben de laatste als mijn lichaam voltooid is. Dat lichaam is nog niet voltooid. Sommigen gaan er wel vanuit, maar dat lichaam is nog niet voltooid. Maar ik ben de laatste als dat lichaam voltooid is waarvan ik het hoofd ben. Hij is de voltooier van alle dingen. Hij vernieuwt en maakt doden levend. En de Hebreeënschrijver eindigt: en hij is dezelfde, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Hij heeft altijd de heerschappij over dood en dodenrijk. En hij leeft. En hij leeft tot in alle eeuwigheden. En zijn sleutels zijn symbolen van zijn goddelijke heerschappij. Het dodenrijk wordt vergeleken met een gevangenis. De dood is daar de directeur van de gevangenis. En zijn helpers, de bewakers, dat is, die vormen het dodenrijk. De dood, de directeur, en de bewakers, het dodenrijk. En wie in dat dodenrijk komt, wordt gedwongen inactief te zijn. Daarvoor heet het de gevangenis. Inactiviteit is een kenmerk van het dodenrijk. Net als in een gevangenis. Dan word je ook tot inactiviteit gedwongen. Je zit daar te zitten. Of je ligt daar te liggen. Er komt wel eens beweging in. In een gevangenis ook. Bij een oproertje. Ja, dan lezen we er wel van in de kranten. Dan komt er een grote herrie. In de stilte. En zo komt er in het dodenrijk, komt er ook wel eens een geweldige herrie. Dan grijpen er dingen plaats die anders nooit plaats gegrepen hebben. En dan komt alles in beweging in de dood. Maar dan moet je ook wel een kracht uitoefenen als je de dood in beweging brengt. Ik kan me voorstellen dat het dodenrijk in beweging is gekomen toen Jezus binnenkwam. Dat is een geweldig hoogtepunt geweest. Toen gingen ze ook allemaal staan. En ik kan me ook voorstellen als later de duivel in de afgrond geworpen wordt, in het dodenrijk. Komt hij weer in beweging. Dan gaan ze ook weer staan. Als Jezus komt, de opstanding, en als de duivel erin geworpen wordt, dan staan ze ook weer op. En dan staan ze op van verbazing, van schrik, als de grote baas binnenkomt van het dodenrijk. Tja. En dan zegt Jesaja, het dodenrijk beneden is over u in beweging gekomen bij de, om u bij zijn, uw komst te ontmoeten. Dat is de duivel, in het, als type de koning van Babel. En het dodenrijk beneden is over u in de roering gekomen om u bij uw komst te begroeten. Het doet alle koningen de volkeren van hun tronen opstaan. Daar staan ze ook op. Ze alle vangen aan tot u te zeggen, ook gij zijt krachteloos geworden als wij. Gij zijt aan ons gelijk geworden. Uw trots is in het dodenrijk neergeworpen. Openbaring 20 begint te vertellen dat de dood, dat de duivel gebonden wordt en in het dodenrijk wordt geworpen, in de gevangenis. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken? En gij overlegt het nog wel, ik zal ten hemel opstijgen boven de ster van God, mijn troon oprichten. Ik wil opstijgen boven de hoogte der wolken, mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen in het diepste der groeven. Er staat ook alles op. Overeind van verbazing en van schrik. Ik geloof dat dat de grootste evenementen zijn geweest in het dodenrijk en zullen zijn. Als Jezus in het dodenrijk komt en als de duivel erin komt, dan is alles in rep en roer. Wat is eigenlijk dood? Want we kunnen wel de paasdag beschrijven. En die vind je in alle mogelijke kerkbladen ook. En dan word je bepaald bij het hele rijtje vrouwen en mannen, discipelen, die daar aanwezig waren. En er worden allerlei gegevens verstrekt over het graf en over Jozef van Arimathea. Maar wij willen het allerbelangrijkste is bezien wat het paasverhaal ons niet meedeelt. En dat is wat er gebeurde in de geestelijke wereld. Want daar ging het om. En kun je wel zeggen, ja, dood is dood voor een hoop christenen ook. Dat wil zeggen, daar denken ze verder niet meer over na. Dan houdt al het denken op. Maar wanneer is iemand, wat is dood? Wanneer iemand de gedachten van God loslaat. Wanneer iemand zich onderwerpt aan de boze, wanneer iemand zondigt, dan krijgt de dood heerschappij. En dan zegt Paulus, de mens is dood dan in zonde en misdaden. Daar begint de dood. Wie de duivel gelooft en wie de duivel gehoorzaamt, wordt machteloos gemaakt, let op dat woord machteloos, gemaakt om het goede te doen. Hij wordt dus overgegeven aan de dood, omdat hij machteloos wordt. De schepper kent geen andere kracht dan ten goede. En alle andere krachten zijn ten dode gericht. En als je komt onder de heerschappij van Satan en van de dood, dan word je angstig. Want die dreigen en die pressen. En de Hebreeën schrijver heeft deze kostelijke opmerking, Hebreeën 2 vers 15, dat Jezus gekomen is om alle te bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij waren gedoemd. Door schrikaanjaging heeft de dood vele mensen tot zijn werktuig gemaakt. Want hij brengt je in slavernij. Hij krijgt je in zijn macht. De psalmist heeft het gezegd, de banden des doods hebben mij omvangen. Dan word je ingekapseld. De machten van de dood, de banden des doods maken je tot slaaf. En hoe meer de mens onder de verschrikking komt van de dood, hoe meer hij het beeld van God in zich gaat verliezen. Naar lichaam, ziel en geest. Hij verliest onder invloed van de dood zijn koningschap, zijn waardigheid. Hij komt in de wanhoop, hij komt in de verloochening, hij komt in de zonde. En daarmee verliest hij zijn koningschap. En wij zingen, wij komen niet in de dood. Jezus zegt, je zult de dood zelfs niet zien. En nu jaagt de dood geen schrik meer aan. Geen angst. Een bekend facet van de inwerking van de dood, van de afbreking van het leven, dat is de negatieve benadering van de dingen. Daar leiden veel vrome mensen aan. Die zijn negatief. Hoe vromer, hoe negatiever. Moet je maar eens in zware kringen kijken. Dat zijn de mensen met de kritiek. Die ze verdedigen. En onthoud dit, negatieve gedachten zijn doodsgedachten. Want ze tasten je leven aan. Ze tasten je blijheid aan. Ze knagen aan je leven. Ze werken ontbindend. Ze roven je blijdschap. Negatieve gedachten ontroven je blijdschap, je vrede en je gerechtigheid. Dat is precies het koninkrijk Gods. Een positieve gedachte verander je naar het beeld van God. Negatieve gedachten verander je naar het beeld van de duivel. Vandaar dat de boze zo bezig is om een christen negatief te doen denken. Hij kan hem dan misschien niet in grove zonde laten vallen, maar hij kan hem wel laten vallen in negatief denken. Want dan kan je christelijk bij blijven. Je overspel doet, nou ja, dan heb je gebod Gods overtreden. En dan zegt de Bijbel, die zegt, dan wordt het duister in je denken. Ik weet niet of je er wel eens last van hebt dat het duister wordt in je denken. Het moet je zien als een grote vijand. En als je met mensen spreekt die duister zijn in hun denken, die negatieve opmerkingen maken, moet je opletten en als ze dan weggaat, dan blijft er iets achter. Dat merk je vaak pas later, uren later. Dat is net als modder die er dan op je is blijven liggen. Dan zie je, die mensen hebben aanmerkingen, negatieve opmerkingen, vooral over mensen die hard werken in de dienst van het koninkrijk Gods. En zij staan terzijde en zij zijn gestuurd door de boze om het werk Gods te ontberichten. Want we hebben vanmorgen gehoord, de liefde, dat is het allervoornaamste. Als God de mens voor zich ziet zoals hij wil, heeft hij altijd een positief mens voor ogen. Want God is zelf ook altijd positief, zelfs tegen zijn grootste vijanden. De Joden die hebben een wacht gezet voor het graf. Dat hoeven wij niet te doen, hier op de begraafplaats. Maar wij zongen vroeger, zet een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. En God heeft bewezen dat die mens, die positieve mens, tevoorschijn komt. Want hij heeft een zoon gegeven, hij heeft dat positieve denken van hem, heeft hij gestalte gegeven in de mens Christus Jezus. Vandaar dat onze zuster wilde dat die zoon van God heel terecht veranderde in zoon des mensen. Want dat tweede couplet ging over die zoon van David. Iedereen dat doorgaat, dat weet ik niet. Die zoon van God is een zoon des mensen. Dat wil zeggen, hij is uit de mensen voortgekomen. Een zoon des mensen, dat wil zeggen zijn ouders en zijn grootouders en heel dat geslacht, dat waren mensen. En de mensen zijn in staat geweest om de zoon des mensen voor te brengen. Dat kon. Wij zijn in staat om iets goeds voor te brengen. Iets radicaals goeds. Vandaar dat ik vanmorgen zei dat uit de mond van zuigelingen en kinderen God lof heeft bereid. Want er moet op een gegeven ogenblik iets zo goeds komen dat de hele aarde hersteld wordt. Tot leven komt. Die in de dood was. Dat er mensen worden geboren, evenals Jezus Christus, zonder verbinding met de dood en met het dodenrijk. Nooit geen zonde gekend of gedaan. De Vader heeft deze mens gestalte gegeven en heeft hem geheiligd en bewaard in deze wereld. En toen hij volwassen was, bleek hij volkomen onbeschadigd te zijn. Zonder vlek en zonder rimpel. Bezig van zijn jeugd af aan in de dingen des vaders. En hij liet zich er niet uithalen, zelfs niet door zijn lieve ouders. En hij zegt, wist je dan niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? En deze zoon des mensen en zoon van God werd in water en in geest gedoopt. Ons tot een voorbeeld. En het merkwaardige is dat hij tegelijkertijd in water en in geest gedoopt werd. Dat heeft geen uren geduurd. Hij is dus gedoopt in water. En toen hij in water gedoopt werd, werd hij gedoopt in de Heilige Geest. Hij werd van een volmaakt natuurlijk mens, eensklaps een volmaakt geestelijk mens. Jezus heeft ook het oude leven afgelegd. Ik hou niet van die term het oude leven. Want ik vind dat iets tegenstrijdigs, het oude leven. Nee. Ik kan wel voorstellen dat je een nieuw leven krijgt, maar het oude leven, dat kind dat we opdroegen, ja, geen oud leven. Nee. De Bijbel schreef van een oude mens. Maar leven, dat is bij mij positief, dat is iets gunstigs. En als ze zeggen het oude leven afleggen, je legt het leven niet af, maar je legt de dood af. Je legt het verkeerde af. Je legt de rommel af in je leven, maar niet het leven. Het leven moet je juist vasthouden. Maar wij leggen het oude, natuurlijke leven af, laten we het zo zeggen. Maar de boze in huis gehouden heeft. Jezus heeft ook het oude afgelegd, maar heeft zijn natuurlijk leven afgelegd om het geestelijk leven te pakken. En dat was bij zijn doop in de geest. Zijn doop in water was een beeld dat het natuurlijke leven verdween en zijn doop in de geest was dat dat geestelijke leven bij hem overheerste. Ook zijn oude mens, zonder zonde dan, maar de natuurlijke mens, die werd begraven in water. En hij werd gehoorzaam aan zijn hemelse roeping. En hij kon voortaan zeggen, de zoon des mensen die in de hemel is. Dat kon hij zeggen na zijn doop in de geest. Ja. Dus hij had het oude losgelaten en het nieuwe was begonnen. Dat is opstanding. Dan staat er de eerste van een nieuwe schepping op. En ook wij zijn op deze weg om het oude te begraven en het nieuwe aan te doen. Zodat wij ook kunnen zeggen, wij die in de hemel zijn. Maar wij moeten niet vergeten dat we dan nog, Jezus, heb ik gezegd, was een volmaakt natuurlijk mens en een volmaakt geestelijk mens. En wij zijn kinderen. We zijn wel deelgenoten van zijn hemelse roeping. Maar als kinderen, nog onvolmaakt, nog onvolgroeid, nog onvolwassen. Na zijn doop in de geest had Jezus dus plaats kunnen nemen op de troon van zijn vader, want hij was in de hemel. En daarom zegt de vader, dit is mijn geliefde zoon. Want die beantwoordt aan het doel van God, dat hij met de mens heeft, daarom was hij een geliefde zoon. Wij kunnen ook geliefde zonen worden. Als wij beantwoorden aan het doel van God met de mens. Maar God leidde hem niet naar de troon. Maar ik lees ogenblikkelijk en de Heilige Geest leidde hem naar de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Merkwaardig, hè? Dat is dan zijn eerste opdracht. De Heer heeft 3 opdrachten gehad. Kom er wel op. Hij werd niet naar de troon geleid, maar naar de woestijn. En als hij zijn leven beëindigd heeft, dan zegt hij, ik heb het werk voleindigd. Ik heb mijn opdracht, mijn eerste opdracht, voltooid. Dat gij mij als dienstknecht te doen hebt gegeven. En daarmee heb ik uw naam verheerlijkt. Ik ben rondgetrokken in de gestalte van een dienstknecht. En ik heb de opdracht gehad om de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te openbaren. Dat was zijn grote opdracht. En hij heeft ons een voorbeeld nagelaten, zegt de schrift. Van een volmaakt mens die zijn opdracht uitvoert. Hij is het land doorgegaan, de goeddoende, genezende, alle die van de duivel overweldigd waren. Dat is de opstandingsmens. Dat is de mens van de herschepping. Hij is de eerste van een nieuwe schepping. En Jezus is gekomen om al wat hem de Vader geschonken heeft eeuwige leven te geven. Hij schenkt ons leven. En als je leven wil hebben, dan zul je ook bekend moeten zijn met de geheimen van het koninkrijk der hemelen. Je zult bekend moeten zijn met de gedachte Gods die Jezus bekendgemaakt heeft. Je zult bekend moeten zijn met de engelen Gods en met de boze machten, met de duivelen. Jezus was een volmaakt mens, de volheid Gods woonde in hem. En hij genas en hij herstelde, volmaakt. Je kunt de genezing nooit losmaken van de innerlijke mens. Je kunt de genezing van Jezus niet losmaken van zijn persoon. Je kunt de herstellingen die hij verrichtte, kun je niet losmaken van zijn geestelijke status, van zijn geestelijke postuur. Je kunt niet in de genezingswereld duiken met onreine begeerte in je hart. Als je ziet dat mensen onrein zijn en ze werpen zich op de genezing, Dat zijn tegenstellingen, antipoden. Je kunt je niet bezighouden met negatieve gedachten en tegelijkertijd met genezingen en herstel. Dat is onmogelijk. Je kunt niet toegeven aan opwellingen van drift en tegelijkertijd je bezighouden met genezing. Je kunt niet een geweldmens zijn en je bezighouden met genezingen en die tot stand brengen. Ik heb geen vertrouwen in een mens van geweld. Waarom niet? Omdat God er geen vertrouwen in heeft. Er zijn mensen die leven nog in de tijd van Bolkestein. Waarom? Omdat ze niet verder gekomen zijn. Ze begrijpen het evangelie van het koninkrijk der hemelen niet. Maar ze willen iets zien. Ik heb laatst eens tegen iemand gezegd, dat ontzaglijk herstel dat plaatsgaat in de geestelijke wereld, dat zien ze niet. De veranderingen. We zien alleen als een linkerbeen wat langer wordt, zodat het net zo lang wordt als een rechterbeen. Dan zeggen we, God die werkt. Dan blijven ze bij de genezing steken. En als dat dan niet gebeurt, dan plegen ze geweld. Mijn ervaring is, als iemand in 5 minuten door gebed niet geneest, dan geneest hij ook niet door 5 uur te bidden. Dan kun je rustig afschrijven. Dan misleid je jezelf. Want dan zegt de Heer, en de geweldenaars die willen het nemen met geweld. Want 5 uur is een vorm van geweld. Dat is het geweld van de amateurs in de genezing. Ik weet goed wat ik zeg. Want ik heb al die fasen doorlopen. En door die verkeerde levenshouding breng je de gemeente in opschudding. Daar dreigen scheuringen. Het kan onder de jeugd zijn, het kan ook onder de ouderen zijn. Notabene over de genezing, over het herstel. Dat kan tot een vloek worden in de gemeente. Kain was bezig met de verzoening van zonde. Toen hij offerde. En Abel was er ook mee bezig. En ze krijgen met elkaar woorden. En dat onderwerp van de verzoening van de zonde, dat heeft tot gevolg gehad dat Kain zijn broer doodsloeg. Je zult over de verzoening van zonde, over het offer spreken en tegelijkertijd je zo driftig maken dat je aan de dood slaat. Het is wat. De genezing, leer, die kan oorzaak zijn dat de mensen elkaar in de haren vliegen. Je wilt het meemaken. Veel geschreeuw en weinig wol. Grote woorden hebben niks aan. Wij moeten eerlijk worden. Als ik tegen iemand zeg dat hij genezen is, dan moet hij ook genezen zijn. Als hij dan niet genezen is, dan moet ik gewoon zeggen, nou, ik heb me vergist. De Heer behoedt me voor een volgende misstap. Als je daar te groot voor bent, dan ben je onbekwaam voor het Koninkrijk Gods. Ik zeg niet dat het iemand niet kan overkomen, maar dan heb je toch niet de stem van God gehoord. Dan begrijp je van die opstanding niets. Van het tot herstel brengen, tot leven brengen. Dan moet je allereerst in de waarheid zijn. Dat is geen show. En dan moet je opletten dat mensen die pas meelopen, zich het meest op die dingen werpen. Want die moeten iets uiterlijks hebben. En dan lezen ze verhalen van de Amerikanen. Och, ik heb daar middenin gezeten. Die mensen. Ik heb al die grote mannen gekend. Daarom heb ik er met zoveel gebroken. Dat ik ze zo goed gekend heb. En dan lezen ze verhaaltjes. Nou, als je ze leest, dan denk je, jongens, in Amerika, daar hebben ze het uitgevonden. Ja. Kleine kinderen die grote mensen genezen. Zomaar ineens. Ja. Zonder kennis van het woord van God. Ze moeten misschien nog naar school. Weet je hoe waar die verhalen zijn? Net als de verhalen van de wonderen die de heiligen in de Roomse kerk hebben gedaan. De Roomse kerk heeft ze ook buiten het woord Gods gehouden en die heeft ze volgeschoteld met sterke verhalen. Waar je achter elk verhaal een vraagteken moet zitten. En wij hebben onze volle evangeliesterke verhalen, onze heilige verhalen. Ik waarschuw ervoor, want het brengt de mens op het verkeerde pad. Niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Ik ben daar ook mee bezig. Als ik vannacht een uurtje wakker ligt en zeg, Heere, laat die liefde Gods in mijn hart zijn die u had, opdat ik in staat ben om te zeggen tegen zo'n beschadigde in onze gemeente, sta nou maar eens op. Maar ik zeg, Heer, behoed me ervoor dat ik het ga zeggen als het niet waar is. Dat ik geen verkeerde verwachtingen opwek. Nee, dat is het. En dan zul je die gemeenschap met God moeten hebben die je in de waarheid leidt en niet in de leugen. Want met grote woorden is iemand niet gebouwd. Maar als dat evangelie over hem komt als een spaarde regen. Als wij de liefde Gods in ons hart openbaren. En dat is de strijd die wij hebben. Kunnen wij ten allen tijden nu, ook in moeilijkheden, de liefde Gods in ons hart hebben. Jezus, alle mensen. Als Jezus aan het einde is van zijn leven op aarde, dan zegt hij, Vader, verheerlijk mij. Want ik heb gedaan wat gij gezegd hebt, als volmaakt geestelijk mens. Ze hebben uw heerlijkheid gezien. Als de heerlijkheid van een eengeboren zoon van de Vader. Ze hebben uw plan zien uitwerken. Johannes zegt het, ik heb zijn heerlijkheid gezien. De schare heeft zijn heerlijkheid gezien en ze hebben God verheerlijkt. Maar gebonden mensen hebben zich kwaad gemaakt. Die knarsten met hun tanden. Die zien de heerlijkheid Gods niet. En dan zegt de vader, nou geef ik je nog een opdracht. Dat is zijn tweede opdracht. Nu ga je je heerlijkheid die je had en waar je recht op hebt, die ga je afleggen. En dan zegt de Heer, dat toch liever niet. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar dan staat, hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Hij heeft nu de gestalte aangenomen van een dienstknecht in de geestelijke wereld. Hij had wel de gestalte van een dienstknecht in de natuurlijke wereld. Als timmermansjongen. Maar nu moet hij de gestalte van een dienstknecht aannemen in de geestelijke wereld. Terwijl van hem stond, de heerschappij was op zijn schouders in de geestelijke wereld. Als hij zegt, ga, dan gingen ze. En nu de heerschappij verliezend. Zijn koningschap moest hij afleggen. In de geestelijke wereld. De heerschappij was niet meer op zijn schouders. En dan staat er, hij begon angstig en bedroefd te worden. En ik ben al begonnen te zeggen, als je angstig bent en bedroefd, verlies je je koningschap. En dat is de dood. Daar in die hof van Gethsemane ging hij de dood in. Hij is 3 dagen in de dood geweest. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Niet waar? Van donderdagavond tot zondagochtend. Anders kun je dat nooit klaarmaken, die 3 dagen. Doe maar net als de Jehovah's getuigen daarmee gaan zitten sjoemelen. 3 dagen in de dood. Dan werpen de machten zich op hem. En innerlijk blijft hij toch rein. En dat is de dood. Daar in die hof van Gethsemane ging hij de dood in. Hij is 3 dagen in de dood geweest. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Niet waar? Van donderdagavond tot zondagochtend. Anders kun je dat nooit klaarmaken, die 3 dagen. We moeten net als de Jehovah's getuigen daarmee gaan zitten sjoemelen. 3 dagen in de dood. Dan werpen de machten zich op hem. En innerlijk blijft hij toch rein. Hij blijft innerlijk bewaard. Jezus blijft innerlijk gaaf. Maar hij werd bedekt met modder. Hij droeg de schuld van de hele wereld. Uitwendig ging hij volkomen onder. Diep onder de schuld. Maar de nieuwe schepping die hij was, was zo sterk dat hij niet verpletterd werd in de geestelijke wereld. Hij heeft zich geen ogenblik onderworpen aan de machten der duisternis. Zijn inwendige mens, zijn geestelijk lichaam bleef intact. Bleef onbesmet, onberispelijk. Ergens ben ik mee bezig geweest natuurlijk als mijn vriendin en zuster Corrie de Groot overlijdt. En ze zegt, mijn lijden is niet zinloos geweest. Voorts wacht mij een kroon der eer. Kijk, dat past in vele gedachten niet. Want men heeft een systeem. En dat lijden beantwoordt niet aan een bepaald systeem. En dan ga je de schuld zoeken. En als je die schuld niet in zo'n vrouw kan zoeken, dan ga je hem in de gemeente zoeken. Als er maar ergens schuld is. Je moet niet vragen wie erachter zit. Om te beschuldigen. Maar ik weet dit wel, dat haar vijanden haar innerlijke mens nooit bereikt hebben. Daar werd ze sterker. En dan staan we wel voor een hoop vragen. En we komen wel tot oplossingen. Maar wij komen door oplossingen als wij alles zien in het licht van de liefde Gods en van de strijd die wij te voeren hebben en van onze eigen onvolmaaktheid. Want als wij niet meer sterven, als wij niet meer lijden, dan is de gemeente volmaakt. Dan neemt de Heer hem wel weg. Jezus is met een lichaam, met zijn lichaam in het dodenrijk geweest. Niet met zijn natuurlijk lichaam, dat lag in het graf van Jozef van Arimathea, maar met zijn geestelijk lichaam. Met zijn onsterfelijk geestelijk lichaam. Ik heb er menigmaal over gesproken, verleden jaar nog. Daar in dat dodenrijk bleef hij onaangetast. En hij bleef direct verbonden met de Heilige Geest. Want hij zegt, Vader, in uw handen, in uw geest bevind ik mijn menselijke geest. We gaan weer samen. We trekken weer samen op. Zijn geestelijk lichaam ging niet verloren. Dat wil zeggen, zijn witte kleed dat hij droeg als beeld van dat geestelijke lichaam, dat werd niet vuil. Het bleef wit. Zijn rechtvaardige daden hebben hem vergezeld. En toen is dat dodenrijk in paniek gekomen. De dood, dat is iets dat drukt je omlaag. Gods geest stuwt je omhoog. Paulus zegt, ik wil mij verheffen. En de dood die zegt, ik duw je de afgrond in. Dat zijn allemaal beelden, maar we kunnen ze begrijpen. De dood trekt een mens omlaag. Maakt hem inactief. En Jezus werd ook naar beneden getrokken. Opdat hij zich niet zou verheffen. Want de dood wilde hem uitschakelen. Wilde hem verlammen. Maar hij werd neergetrokken in zijn koningschap. En Gods geest was met hem. En dat zagen die machten en ze sidderden. Ze zagen zijn goddelijkheid. Ze zagen zijn eeuwig leven. Dat eeuwige leven, dat was het kwaliteitsleven. En dat kwaliteitsleven is zo ontzaglijk sterk, dat zelfs de dood het niet aan kan tasten. En daarom heeft hij de dood overwonnen. Waarom? Hij was één. Ik en de Vader zijn één. Dat wil zeggen, hij was enkel leven. En de dood kon zijn vinger niet achter zijn leven krijgen, om dat eruit te trekken. De doodsbanden waren niet sterk genoeg. Als ik denk aan Jezus in zijn dodenrijk, dan denk aan Simpson. En die Filistijnen, dat beeld van de duivelen, hè, u kent dat wel, de Filistijnen over u, hoe vaak zijn ze niet over ons. Hè? En die Filistijnen die hadden hem gebonden. Door een vriendelijke vrouw. Aangewezen. Nietwaar? Een verleidster. Delila. En hij zegt, nou bind me dan maar met 7 zware pezen. Ja, van die pezen van die vers uit een koe of gehaald zijn. Nou, bind me daar dan mee. Hoe kun je nou die pezen door? Die verse pezen staat er. En later zegt hij, neem maar nieuwe touwen. 7 stuks. En hij scheurde ze af als een draadje. Ja. Is dat niet wonderlijk? Dat was Simson. En daarmee is Simson het beeld van Jezus Christus. Jezus heeft de doodsbanden verscheurd. Kun je dat begrijpen? Zijn kracht was zo enorm dat die doodsbanden, die werden gewoon een stuk gehaald. En nou, dat woord band in het Grieks heeft dezelfde betekenis als weeën. Wij hebben ook wel woorden die verschillende betekenissen hebben. Een post die aan je deur komt om de brieven erin te doen en de post van je deur. Dat zijn wel wat andere dingen. Ja. En een soldatenpost. Nou, en dat woord heeft 2 betekenissen. Het betekent banden of betekent weeën. De weeën van een barende vrouw. En dan zegt onze Bijbel in Handelingen 2, heeft de weeën des doods gebroken. Niet de banden des doods, maar de weeën des doods. Dan zie je hoe dat kind gebaard wordt. Maar door die dubbele vertaling krijg je dus een dubbele betekenis. Dat kind verbreekt de weeën, dat baant zich een weg. En iedere wee brengt hem een stuk verder. En die kunnen hem niet omsluiten. Daar komt hij uit. De eerstgeborene uit de doden. Hoor je, de eerstgeborene uit de doden, dan denk je wel mee. En als hij dan uit de dodenrijk komt, dan neemt hij nog zijn buik mee ook. Zo en passant. Hij heeft een buit meegenomen, gevangenen, die daar in dat dodenrijk gevangen waren, in de gevangenis, inactief. De heiligen, vele heiligen uit het oude verbond, de krijgsgevangenen. En dan staat er, ze gingen uit hun graven. Dat is het beeld, ze gingen uit het dodenrijk, na zijn opstanding. en ze kwamen in de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. En dan lezen wij in plaats van waar, dat staat er niet, maar en ze zijn vele verschenen op aarde. Niet het voegwoord waar, maar het voegwoord en moet er staan. Dat heeft onze nieuwe vertaling volkomen fout. Dat is ook de enige vertaling die ik ken die het fout heeft. Matthäus 27. Bij Jezus, als hij uitgaat uit dat dodenrijk met zijn geestelijk lichaam, terzijde met hem die heiligen van het oude verbond, vele heiligen, dan keert Jezus weer terug naar zijn lichaam in het graf. En hij wordt verbonden met zijn natuurlijk lichaam, dat er ligt. Dat natuurlijke lichaam, dat wordt verzwolgen in dat geestelijke lichaam. Dat zegt Paulus in 1 Korinther 15. Dat is de triomf. En dat grave, natuurlijke lichaam, dat er ligt in het, dat niet aangetast wordt, dat wordt bewaakt door de engelen, tegen de dood, tegen de ontbinding. Nou, en dat geestelijk lichaam, dat komt en neemt en verzwelgt dat natuurlijk lichaam. En dat is dan weg, het graf is leeg. En dan zie je dus de beelden, tegelijkertijd. Als wij de wederkomst des Heren levend meemaken, dan zal ons natuurlijk lichaam verzwolgen worden in ons geestelijk lichaam. Dat zo sterk is en dat zo heerlijk is, dat natuurlijk lichaam er gewoon in verdwijnt. Dan worden wij in een plunderstijd veranderd, zegt de Bijbel. Dan behoort ons stoffelijk lichaam, wordt opgenomen in het geestelijk lichaam. Jezus heeft de sleutels van dood en van dodenrijk. Hij overwon tijdens zijn aardse leven vele vijanden. Jezus heeft tijdens zijn aardse leven vele vijanden overwonnen. Maar als hij uit het graf komt, dan heeft hij de laatste vijand overwonnen. Er zijn mensen die trachten doden op te wekken, beginnen bij de laatste vijand. Ik zou zeggen, begin dan maar bij de kleintjes om met de grote te eindigen. Dat is een logische gedachte van. Ik heb het er met mijn broer Kees de Groot al over gehad. Hij zegt, dat heb ik niet geprobeerd, als wij die vijanden niet kunnen overwinnen, overwinnen ook de dood niet. Of de dood niet overwinnen, dat die scheiding van het lichaam met de innerlijke mens. En als er staat, hij heeft ons verlost uit de macht van de dood, dan geldt dat voor alle gelovigen, voor de innerlijke mens. Wij komen niet in het dodenrijk. Ons lichaam behoort tot de stoffelijke wereld, dat komt in het graf. Daarom sterven wij nog. We zouden wel anders willen, natuurlijk. Nou ja, als wij volmaakt zijn, dan worden we ook in een puntenstijds veranderd. Dan moeten we dan nog wachten. En de landman die wacht totdat die spade regen gevallen is. Dan komt de Heer. Wij beginnen dus op te staan in de onzienlijke wereld. Wij zijn opgestaan. Anders hadden jullie hoeven te laten dopen. Bekering, dat is een losmaken van de doodsgedachte. Bekering is het losmaken van het oude leven. Beter gezegd dus, je losmaken van de oude mens. He? Weet je wel? Het oude leven. Opstanding is, je hebt deel aan een opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de opstanding. Aan de eerste opstanding. Dat is een herstelproces, dat is een vernieuwingsproces. En dat begint aan de binnenkant. Vandaar dat de genezingen bij ons het meeste nog zijn aan de binnenkant. Want daar begint alles. Als u sterk bent in de verdrukking, als je in de moeilijkheden van je gezin opgewekt en blij kunt zijn, nou dan ben je opgestaan uit de doden. Als je positief over je eigen kind kunt denken dat de boel afbreekt thuis, dan ben je opgestaan uit de doden. Dat is iets van binnen. Dat is iets onzichtbaars. En ik ben blij dat er in de gemeente al zoveel zijn die dat hebben begrepen. Voor ons is er geen dood. Wij komen hier in het dodenrijk. Jezus heeft alles volbracht en dan vaart hij op naar de hemel. Mm-hmm. Dan zitten we weer in de geestelijke wereld. En dan krijgt hij zijn derde opdracht. Ik zei, de Heer heeft drie opdrachten gehad. En dit is zijn derde opdracht. Nu schakelt hij de gemeente in. Zijn lichaam in dat herstelproces, in dat levendmakend proces. Hij heeft het herstel als hoofd van de gemeente, als hoofd van het lichaam. En hij verzamelt zijn arbeiders om zich, weet je wel, in die feestzaal. Wij zijn dus bezig op te stijgen naar die feestzaal. Nou, dat was toch een prachtig gezicht hoor. Ik heb er met genoegen naar geluisterd. Ik denk, zo is het. Door de regenboog van Gods genade, van zijn eeuwige trouw. Al die kleuren. En daar marcheer je met elkaar in. En dan staat er, je moet niet hard lopen. Rustig. Er zijn mensen die willen hard rennen. Die willen iets hebben waar ze nog niet aan toe zijn. En dat geeft de onrust. Dat geeft de verwarring. Dat geeft de scheuring. En daarvoor waarschuw ik het tegen. Want alle profetieën en alle gezichten die zeggen rustig aan. We komen er wel. De Heer die geeft zijn belofte. Wij denken misschien dat wij in 5 jaar dat we hier in het volle evangelie zitten, dat wij meer bereiken dan dat men in 2000 jaar bereikt heeft. Nee, dat heeft ook zijn tijd nog nodig, van vernieuwing. Dus de derde opdracht van Jezus is om ons het herstel in handen te geven. En dat is een groeiproces. Je moet toegerust worden voor die feestzaal. Je moet geïnstrueerd worden, dus je moet onderwijs ontvangen. Dat doet hij door zijn geest. Daar staat, Jezus wacht af totdat al zijn vijanden onder zijn voeten zullen gelegd worden. Ook die schorpioenen en die slangen. Maar hij wacht niet lijdelijk af. Niet passief, mogen wij ook niet. Hij is altijd bezig waarmee? Met ons gaven te geven. Als je daar maar je op instelt. Om zijn liefde uit te storten door zijn geest in onze harten, de liefde tot alle mensen. Dan blijf je vanzelf bezig met de genezing. Want als je de mensen lief hebt, dan hebben ze ook graag gezond. Naar lichaam, ziel en geest. En daarom geeft hij gaven. Hij heeft opgevaren naar de hemel en heeft de mensen gaven vergeven. 2 om er 4 van te maken. 5 om er 10 van te maken. En Jezus voorbeeld van de opstanding is ons. Dat hebben wij te harte te nemen. Wij weten dat de doden die ontslapen zijn dus. Onze geliefden die ontslapen zijn. Ze zijn niet dood, ze zijn gestorven. Ze zijn gescheiden van hun lichaam. Maar ze zullen opstaan met een geestelijk lichaam. En dat gaat functioneren in de natuurlijke wereld. Vandaar dat wij niet de graven gaan bezoeken, want die hebben niet het minste nut. Onze graven. Die hebben wel het nut om het stoffelijke overschot te bergen, maar niet om te gaan zitten mediteren. Want die gestorvenen, die ontslapenen, die komen terug in hun geestelijk lichaam. Die stof nemen ze niet aan. Jezus is ook opgekomen met een geestelijk lichaam. Maar er is nummer 2. De gelovigen die leven worden in een punt des tijds veranderd, zodat hun natuurlijk lichaam verslonden wordt, verzorgen wordt in het geestelijk lichaam. En dat heeft Jezus ook laten zien, omdat zijn natuurlijk lichaam ook verslonden werd in zijn geestelijk lichaam. Op de Paasdag. En dan is er nog 1 ding waar ik dan bij stil wil staan. Een heel wonderlijk iets. Waar wij nog aan gedacht zullen hebben. Maar dat heeft nou uitgerekend. Paulus is aan gedacht. Hij zegt in de Filippenzen. Als hij het over de opstanding heeft. Hij zegt. Dit alles om hem te kennen. En de kracht zijner opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden. Dat hoort er ook dan nog bij. Of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende. Er zou een streep onder moeten zitten als een dood gelijkvormig worden. Hè? Dat is wat anders dan dat de dood niet zien. Als een dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Tussen de doden uit, dat woord is dan maar 1 keer in de Bijbel. Uit een geweldige opstanding uit de doden. Maar een aantal niet een deel heeft, maar tussen de doden uit. Hij is bezig met het laatste tijdstip. Het grootste wat de opstanding zal leveren. Wij zeggen, wij komen niet met de dood in aanraking. Wij niet. Wij zullen de dood niet zien. Maar Paulus zegt, ik zou nou eens willen zijn aan zijn dood gelijkvormig. Ik zou nou ook eens in dat dodenrijk willen komen. Want daar wordt de laatste vijand vernietigd. Als er staat, de doden stonden op, klein en groot. Ze werden alle weer levend. Dan krijg je de gemeenschap aan zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig wordende. Zou mogen komen tot die uitopstanding. Als Jezus in het dodenrijk komt, dan haalt hij de heilige van het oude verbond eruit. Maar Paulus zegt, er zal een tijd komen dat die heilige van het nieuwe verbond, die zonen Gods, ook in het dodenrijk zullen komen. En ze zullen daar de mensen, zullen ze daar de zielen uithalen, degene die in de dood zijn, de doden, die aan de goede zijde van de kloof liggen. Weet u wel, Lazarus, die hoorde het al, er is een onoverbrugbare kloof. Daar liggen ze die naar het eeuwige vuur gewezen zijn, omdat ze de duisternis lief hebben. Maar daar liggen degenen die dat evangelie van Jezus nooit gehoord hebben. Daar liggen, heb ik wel eens gezegd, die Pua en die Sifra, die vroedvrouwen van de koning van Egypte. Pua en Sifra, die het gebod van de koning weerstaan hebben en gezegd, wij gooien die kinderen niet in de Nijl. Die vrouwen die gaan niet voor eeuwig verloren omdat ze Jezus niet gekend hebben. Die liggen aan de goede zijde van de kloof. Ik denk aan die Ebed-Melech, die moorman die Jeremia uit de kuil haalde. Ik denk aan de barmhartige Samaritaan, ik denk aan al die goede mensen. Kijk, en dan krijg je een heel andere evangelie. Ons is vroeger een evangelie gepredikt van de 100 mensen van de 99 verloren. En dan was het nog een groot getal, die 1% toen. Was nog overdreven. Miljarden Chinezen en noem maar op. Zijn allemaal verloren. Maar die mensen hebben het even. Toen zijn ze ergens geen tweede kans. Ja, maar die mensen hebben nooit een eerste kans gehad. Wat hebben ze in de middeleeuwen voor kans gehad? Wat hebben wij in de kerken voor kans gehad? En dan gaat dat eeuwige evangelie in het dodenrijk. En dan roepen ze, kom uit. Net als Lazarus. Jezus heeft gezegd, kom mee. Tot de heilige van het oude verbond. En wij zullen dan zeggen, die daar deel aan hebben, Paulus zegt, of ik enigszins mag komen, zijn doodgelijk voor me, dat ik ook in die duisternis terechtkom. Met de kracht van Gods geest, met de kracht van de opstanding, maar ze komen er zomaar niet uit. Die machten die zullen geboeid worden, die machten die zullen in de poel des vuurs moeten geworpen worden. Die doodsmachten. En dan komen ze. Een massale overwinning over de dood. Kijk, dat zijn de volkeren die op de nieuwe aarde zijn. Die nog ingebracht worden in de Godstad. Die nog moeten eten van het geboomte des levens. Die nog genezing moeten vinden naar de innerlijke mens. En dat zijn dus de gezanten van Christus wegen. Die in dat dodenrijk neerdalen. Toegerust met de kracht van de heilige geest. Dat is onze laatste opdracht. Of wij die allemaal zullen volvoeren of meemaken, ik weet het niet hoor, ik heb er nog geen inzicht in, maar dat dat gebeuren zal, dat is zeker. Want daar wijst Openbaring 20 op. De doden werden weder levend. Tja. Die geschreven zijn in het boek des levens, niet van het lam, maar in het levensboek. Die het goede gezocht hebben, die gehunkerd hebben naar gerechtigheid en naar barmhartigheid en naar waarheid. En zo staat ook onze gemeente voor een nieuwe fase. Wij zullen weer verder moeten. En de Heer maakt ons duidelijk, wij zullen verder moeten. Wij gaan ook verder. Maar we zullen wel een of andere strijd moeten hebben. Paulus zou zeggen tegen de onwijze en dwazen. Maar zo hebben wij ook een strijd om de gemeente in de juiste koers te houden. Totdat wij dat doel bereiken. Dat we met elkaar hoger klimmen op een rustige en veilige wijze.
Ja, dat is ons geheim. He, om die volgende fase in te gaan. We zullen er komen. Wij danken de Heer ervoor. Amen. Heer, wij danken u voor de Pasen. Heer, want het is niet alleen uw feest, maar het is ook ons feest. Dat de zonen Gods zijn opgestaan. Heer, dat in ons dat nieuwe leven geborgen is. Heer, en ons hart gaat uit naar alle die ook hier zitten, die nog niet volkomen deel hebben aan dat opstandingsleven van u. Heer, en wij willen met liefde in ons hart zijn. En wij willen u vragen om de openbaring van de kracht des geestes. Zoals uw woord dat zegt, als er kracht aan toegevoegd wordt. Heer, en daar hunkeren wij naar, wij zoeken ernaar. En wij weten, Heer, dat we met geweld niets bereiken. Heer, dat we met grote woorden niets bereiken. Heer, dat we met show ook niets bereiken. Heer, wij moeten alleen het afdoen op de gemeenschap met uw geest. Heer, dat uw geest in ons spreekt. Dat uw geest ons overtuigt op die wijze, Heer, dat de hele gemeente gebouwd wordt. Dat wij allemaal feest kunnen vieren. Heer, dat er niemand is die buitengesloten wordt. Heer, omdat dat buiten de gemeente gebeurt. En los van de gemeente. En los van degene die de leiding hebben in de gemeente. Heer, het zal zijn één herder en één kudde. Zo wilt gij het. Heer, en ik dank u dat ik de weg mag wijzen tot het doel. En dat gij bevrijdend zult werken. Heer, en ik bid u dat alle, Heer, ook die hier zijn, eendrachtig mogen samenwerken. Heer, dat ze gaan zien. Heer, dat ze de verhalen los moeten laten die mensen hebben gemaakt. Maar dat wij alleen af kunnen gaan op uw goddelijk woord. Heer, en dat wij groeien. Heer, dat wij nog vaak kinderen zijn. Heer, dat getuigt vaak onze levenswandel. Van, Heer, dat wij nog tonen. Heer, dat wij onszelf nog niet volkomen in bedwang hebben. Heer, wat zullen we dan werken tegen machten der duisternis die groot en sterk zijn. Heer, wij bidden u dat wij geestelijk groeien. Opdat er heerlijke dingen gebeuren. En wij weten dat gij het gaat doen. Heer, dat is ons geloof. Heer, en wij zijn er dagelijks mee bezig. Heer, om dat te zoeken. Heer, en ik bid u dat wij alle daarmee bezig zijn. In ons hart. Heer, in het overgeven van ons leven aan uw leiding. Heer, werk door in deze gemeente. Heer, opdat we alle mee mogen trekken. En dat doel bereiken, dat we in de feestzaal komen met verheugde gezichten. Dat elk negativisme daarachter is gebleven, weggedaan. In de zee van eeuwige vergetelheid. Heer, en dan willen wij vandaag af aan dat Pasen met u vieren. Nu de Heer is opgestaan, nu breekt dat nieuwe leven aan. Een leven in zijn dienst gewijd. Een leven van harmonie. Een leven van rust, een leven van vrede. Heer, wij leggen onze hand erop. Wij claimen dat, Heer, omdat gij het ons beloofd hebt. En wij zegenen elkander die nieuwe weg. Heer, zegen ook de luisteraars. Al die broeders en zusters, Heer, die niet in een gemeente thuis kunnen zijn. Heer, die het van deze boodschappen moeten hebben. Heer, ondersteun ze. En geef hen de kracht om dat nieuwe leven ook uit te dragen. Wij zegenen ze ook vanuit deze plaats, Heer. Waar ook op de wereld. Amen.